Gerrie gaat hem aanzetten. Oké. Okay. Ja, ik had eigenlijk nog een mooi lied staan, maar ik kan eigenlijk best wel zingen. Jullie houden wel van zingen, hè? Oké. Okay. Ik had Aard opgegeven 140, ik zie een poort wijd openstaan. Want Dato die heeft vanavond een mooi onderwerp. Ik ben de deur. En ja, een deur is toch niet helemaal een poort, maar het komt wel een beetje in de buurt. Dus, 140 is dat. En dan zingen we die nog en dan gaan we direct met het gebed beginnen. Welkom, fijn dat jullie gekomen zijn. We gaan eerst deze avond in gebed beginnen. We dragen op onze Heer en Heiland. Ja, Hemelse Vader, dat willen we doen. Allereerst bij u komen. Want zonder uw zegen kunnen we niet. En willen we ook niet. Heer, want als we op eigen kunnen gaan proberen, dan komen we altijd op plaatsen waar we eigenlijk helemaal niet wezen willen. Waar we niet zijn kunnen vanwege... Ja, omdat we u loslaten. Daarom komen we allereerst u een zegen afbidden voor deze avond. Wilt u tot uw doel komen met deze avond? We bidden voor onze broeder die vanavond het woord met ons gaat openen, met ons gaat delen. De dingen met ons deelt die hij heeft overdacht. Heer, wilt u hem zo zegenen? Wilt u met uw Heilige Geest zo nabij zijn? Hem de woorden geven die u wilt dat er gesproken worden. Vader, dank u wel voor al die heerlijke avonden die we al met elkaar mochten beleven hier in ons huis, in ons oude buurthuis. Dank u wel voor de prachtige studies die Dato al aan ons door mocht geven. De Ik Ben. En dan vanavond mag het klinken over Ik Ben de Deur. En Heer, u bent die deur. Heer Jezus, u hebt dat in uw woord aan ons meegegeven. En we hebben ook al gezongen over de goede herder. U bent ook de goede herder. En Heer, als we ons daarin gaan verdiepen, dan komen we zoveel van die prachtige uitspraken van u tegen. En dan vanavond heel bijzonder de deur. U bent de deur waardoor wel schapen binnen mogen komen. Dank u wel dat we deze avond in uw hand mogen leggen. Want we zeiden het al, als wij gaan organiseren, dan komt het eigenlijk helemaal niet goed. Daarom komen we bij u, om u die zegen af te bidden. Heer, kom tot uw doel met hetgeen wat u hier vanavond laat klinken aan woorden, aan liederen die we gezongen hebben. Heer, dat we een geopend oor hebben met elkaar en ook een geopend hart. En dat we gebouwd worden in ons geloofsleven. Heer, en dan bidden we dat er voor die ene misschien die nog niet die stap genomen heeft naar u toe, dat die stap vanavond genomen gaat worden. Want uw woord zegt het, als er één tot geloof komt, dan is er feest in de hemel. Vader, wat een bijzondere gebeurtenis zal het zijn als u daar feest in de hemel met al die engelen zult hebben. Heer, daarom willen we deze avond dan ook blijven organiseren. Het woord van u blijven bestuderen, want dat geeft een rijkdom. Daar worden we rijk van en dan mogen we zien op de Heer Jezus die ook vanavond in ons midden is. Want als uw woord geopend wordt, Heer Jezus, het is uw belofte. Dan ben ik in het midden en dan mogen we zitten aan uw voeten te luisteren wat u door onze broeder heen wilt spreken tot ons. Heer, dank u wel dat u deze zaal nog weer in alle rust en alle vrijheid voor ons hebt opengezet. Dat we hier kunnen samenkomen. Dat kan allemaal nog in Nederland. Dank u wel dat wij dat hier zomaar zonder enige verhindering mogen doen. We bidden voor al die mensen hier in Ermelo waar zoveel religie is. Dat er misschien ook vanavond op plekken waar ze samenkomen, dat er ook die zegen geproefd mag worden. Dat er veel mensen bezig mogen zijn met uw woord. Vader, daarom, we leggen het allemaal in uw hand. We bidden voor Ermelo, we bidden voor onze buurgemeentes, we bidden voor de Veluwe, we bidden voor Nederland. Heren, want wat is het nodig dat u weer een opwekking geeft, want het lijkt wel alsof dat we met een klein groepje overblijven. We bidden voor die opwekking, Heer, want u kunt geweldige dingen doen waar wij in ons stoutste verwachtingen niet naartoe kunnen komen. U bent degene die het allemaal kunt geven. En daarom leggen we dat bij u neer. Heer, wilt u zo ons vanavond een heerlijke avond geven, dat uw woord mag klinken in al zijn volle rijkdom en wilt u broeder Dato ondersteunen met uw geest. Dank u wel, Heer, dat u ons zo hier samenbrengt in het oude buurthuis. Dank u, geprezen en geloofd zij uw grote naam. Amen. Amen. Ik heb het foldertje van deze serie studies voor me liggen. En er staat woensdag 27 november hebben we ook al gehad. We komen op de deur, 27 november. Ik ben de deur toch niet binnen gegaan. Toch niet binnen gaan. Dat klinkt iets anders. We gaan vol verwachting luisteren naar het woord wat onze broeder door gaat geven. We hebben vanavond het is niet helemaal een noviteit. We hebben iemand in ons midden van Christenen voor Israël. Tafel met producten, Israël producten. En laten we met elkaar er nog van meenemen, want het is nu nog nog niet verboden, want u weet, Israël staat allemaal onder druk. Er mag geen product van Israël meer opstaan. Sommige dingen die vanaf Samaria en Judea afkomstig zijn. Het wordt vaak gezegd, de duivel die schiet in zijn eigen voet. Er is ooit een berichtje de wereld ingegaan van de Israëlische wijnen. Die zijn er bijna niet meer. Dat was een runder, de Hema, heb ik gehoord. Die hebben allemaal wijnen willen kopen. Dus gebruik de gelegenheid nu die er nog is. Ik heb gehoord in Israël, er komen zometeen 160 ondernemers wereldwijd bij elkaar om samen te bespreken. Wat gaan we doen om daar Israël te steunen, om nog weer wat export op gang te krijgen. Want het is soms zo vreemd dat degene die ermee gebaat zijn, de Arabieren op de Westbank, die krijgen ontslag. Omdat SodaStream, dat bedrijf, heeft zijn fabriek verplaatst naar Israël zelf. En dan staan er weer, ik weet niet hoeveel Arabieren, met misschien geen eens een WW-uitkering, maar die krijgen dan bijna niks. Fijn dat je er bent. Dat was allemaal naar aanleiding van het verhaal over Israël. Sta achterin en kijk of er wat van je gading bij is. Ik had het al genoemd, we gaan vanavond luisteren naar het het derde deel van deze serie studies. Ik ben de deur en ik heb iets gehoord van misschien gaan we ook nog iets over de Goede Herder beluisteren. Vandaar dat lied wat ik ook al aankondigde. Goed, we gaan nog een lied zingen en dan geef ik de microfoon over aan broeder Dato. Voorspel gaan we collecteren. Gertie zit al klaar met de collectezakken. Goed dat je even een seintje geeft. Want Arie doet het voorspel en Gertie komt even langs met de collectezakken. En ik hoop dat jullie ons daar een beetje in ondersteunen deze avonden. Wat zei je?
830.
Ik had hem al opgezocht, ja. Als ik eens zal gaan door de Gouden Poort. Ik word aan alle kanten geholpen. Dat zal de leeftijd zijn, denk ik. Hoe bedoel je?
In elk geval mooi. Dan heb u een klein stukje zegen al te pakken. Ik hoop niet dat ik afbreuk doe aan die zegen. Door er nog wat andere dingen bij te doen. Een klein stukje geschiedenis vooraf. Ik heb me echt afgevraagd of ik dat moest doen of niet. Maar ik probeer het toch maar. U weet dat in de tijd van Salomo er een prachtige tempel is gekomen. En u weet ook misschien, als u het Oude Testament ooit gevolgd hebt, dat die prachtige tempel kapotgeslagen is in de tijd van Nebukadnezar, de koning van Babel. Dat er toen een hele groep mensen in ballingschap is gegaan naar Babel. En dat waren de twee stammen. Voor deze periode, dus voor wat ik net zei, waren de 10 stammen al weggevoerd naar Nineveh, het Assyrische Rijk, en zijn misschien nog steeds zoek. Maar goed, die grote groep van de 10 stammen zijn dus weg, die zijn ook weggebleven. 2 stammen in ballingschap naar Babel, en die kregen gelegenheid om terug te keren naar Israël. Daar heeft niet iedereen gebruik van gemaakt. Een klein deel maar, ongeveer 10%, vermoeden we. En die zijn onder leiding van Ezra en Nehemia erheen getrokken en die hebben daar huizen gebouwd. Maar die hebben ook Ezra de tempel herbouwd en Nehemia de stad herbouwd. Dat is ongeveer het verschil tussen de beide boeken. Toen hebben ze een bepaalde tijd van rust gehad en daarna zijn de Maccabeën gekomen en die wilden toch wel van die druk die er is blijven hangen af. Dus ze stonden steeds onder politieke druk en de Maccabeën die zijn in opstand gekomen. En die hebben toch wel grote dingen gedaan. In hun fanatisme ook behoorlijk om ze heen geslagen. En die Maccabeën die zijn op hun beurt verslagen. En toen zijn de Hasmoneën, dat is een bepaalde familie, gekomen. En die hebben ook een bepaalde plek gekregen, een bepaalde tijd gehad. En die zijn ook in opstand gekomen en uiteindelijk heeft Rome, het Romeinse Rijk, ingegrepen en zijn de Maccabeën verslagen, de Hasmoneën ook verslagen. En om precies te zijn is dat in het jaar, ik heb het ooit op een briefje gezet, 63 voor Christus, is die overwinning van de Romeinen op de Hasmoneën een feit geworden. In hetzelfde jaar 63 voor Christus is een Herodes, een soort beheerser, leider van Israël geworden daar. Sommigen worden koning genoemd, anderen worden wat anders bejegend, maar hoe dan ook, ze hebben een behoorlijke invloed gekregen, grote invloed. Maar bij die strijd tegen de Hasmoneën en ook tegen de Maccabeën is de tempel die ooit gebouwd was bij Ezra, Nehemia, behoorlijk beschadigd geraakt. Bijna kapot gegooid weer, niet helemaal. En toen heeft een koning Herodes, dat was alweer een zoon van de koning Herodes de Grote. Het duizelt u, maar u krijgt geen repetitie, dus maakt u zich niet ongerust. Maar ik wil het toch graag kwijt, om een bepaalde reden. En toen heeft een zoon van die koning Herodes de Grote toch het plan opgevat om de tempel weer te herbouwen. En heeft natuurlijk fondsen geworven onder de Joden, onder Israël, de 2 stammen. En dat is ook begonnen. Dat werk is echt begonnen in ongeveer, even kijken, ik heb het hier staan, in 20 of 19 voor Christus. Toen is dat vernieuwen van de tempel begonnen. En dat heeft die Herodes dus gedaan en dat heeft hij ook met veel geld en kapitaal gedaan. En er zijn ook bijzondere kunstelementen aan toegevoegd. Hij is mooier geworden, vond men. Maar dat is ongeveer 20 voor Christus begonnen. Ongeveer 10 voor Christus of 9 voor Christus is die tempel toen in gebruik genomen. Dus slechts 9 jaar voor de komst van de Heer Jezus is die tempel. Die tempel wordt veelal de tempel van Herodes genoemd, is die tempel in gebruik genomen. Maar toen was het nog niet af, want het heeft tot ongeveer het jaar 63 na Christus geduurd voordat hij helemaal afgemaakt, afgebouwd was. En als je dan bedenkt dat hij in het jaar 70 weer verwoest is door diezelfde Romeinen, door Titus, dat is een enorme oorlogstoestand geweest. Maar het gaat me om iets bijzonders in dit hele verhaal. En dat is dat 9 voor Christus de tempel in gebruik werd genomen. En die tempel wordt nog steeds de tempel van Herodes genoemd. En het is die Herodes die ook toen in Bethlehem een kindje geboren werd, een besluit nam om alle jongetjes van 0 tot 2 jaar uit te roeien. Dus de Herodes die zo goed was, tussen aanhalingstekens, om de tempel te bouwen, is de moordenaar van velen geweest. Toen de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk, ik ga straks uit de Bijbel lezen, maar toen hij begon met zijn dienstwerk, is hij na de bruiloft in Cana, waar we al over hebben gesproken, direct daarna in het Johannesevangelie naar Jeruzalem gegaan en heeft in Jeruzalem het huis van zijn vader een rovershol genoemd. Dus dat is die tempel van Herodes. Nauwelijks in gebruik genomen. Een rovershol, want er was één grote commerciële bedoeling aan de gang. Allerlei wisselaars, maar ook duiven verkopen, veemarkt, alles was daar. En ik denk dat je dit misschien wel een keer in verband moet brengen met het volgende. En dat ga ik u wel voorlezen uit Johannes 5. Eerst Johannes 5. Hierna was er, vers 1, een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda of Bethsata, daar wordt altijd maar verschillend over geoordeeld, maar laat die discussie maar los. Er was een badwater, dat Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beroering, in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. Terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en loop. En een wonder. Hij kon dus zijn lichtmat opnemen en hij kon lopen. Het was Sabbat op die dag, vers 9 aan het eind. Vers 14, daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden dan te meer hem te doden, want, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Nu hoop ik niet dat u het te ingewikkeld gaat vinden, maar u weet het nog, hè? 9 voor Christus werd die tempel geopend. Hoe oud was de Heer Jezus nu toen hij hier bij deze meneer op bezoek kwam in dat ziekenhuisje? 30. Waarom zou die man 38 jaar ziek zijn? Oh. Toen die tempel werd geopend, 9 voor Christus, is die man ziek geworden. En nu moet geconstateerd worden dat niet is. Hij wilde die tempel ingaan. Dat is niet gelukt, want God heeft hem zo verlamd dat hij daar 38 jaar lang heeft moeten liggen op een lichtmatje. En nu is hij beter geworden en dan gaat hij die tempel in. Dan zoekt de Heer Jezus hem op. Maar dan moet je niet nog een keer zondigen. Met andere woorden, dat hele gedoe, dat hele tempelgebeuren, dat valt onder de noemer zonde en ongerechtigheid. Toen de Heer Jezus kwam hier op aarde, zei hij: aldus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. We willen graag doen wat de Heer wil, dat gebeuren moet. En we willen niet afwijken, dat wil ik doen. En God heeft toen een stem uit de hemel laten klinken: dat is mijn zoon, de geliefde. Nou, als ik dat vertaal met Johannes 10, waar ik straks van ga lezen. Toen deed de deurwachter de deur open voor hem. De deurwachter, de heilige God, deed de deur open voor hem die daar toen begon met zijn dienstwerk. En iets daarna is diezelfde deurwachter nog steeds aan het kijken wat hij die gekomen is zou gaan doen. Hij komt bij die man, 38 jaar ziek. Hij laat dus eigenlijk zien dat die hele periode van God dienen een rovershol. U hoorde de Heer Jezus zelf zeggen in Johannes 2. Het is een commerciële gedoe, het is een commerciële bende geworden. Dat is wat hierachter steekt. En op dat moment is die man die toen naar die tempel wilde, maar niet door de deur naar binnen kon, nu toch in die tempel terechtgekomen. Maar de Heer Jezus zegt heel verwijtend, dat doet de Heer Jezus nooit met iemand die genezen is. Alleen maar hier, denk erom, zondig nu niet nog een keer, opdat u niet iets ergers overkomen. Dat komt alleen maar hiervoor. Dat erge van die 38 jaar ziek zijn heeft te maken met God niet dienen zoals hij graag gediend wil hebben. En vanaf dat moment zegt de Heer Jezus: en nu ben ik de deur. Dat is de clue van dit hele gebeuren. En dat is best pittig. En ik hoop ook dat we dit pakken. Dat we nu eindelijk zover zijn dat het niet meer de route is in de tempel. U weet, de schaapspoort is de toegang voor alle schapen, voor alle offerdieren, om naar de tempel te komen. Als u er ooit geweest bent, dan weet u dat bedwater daar ligt, vlak bij de schaapspoort. Als u links afslaat daar bij Bethesda, dan zit u op het tempelplein. Sluit je van niks. U kunt zo doorlopen bewijzen van. Nu niet meer, we zijn weer wachten en er zijn weer andere barricades opgericht. Maar toch. Schaapspoort was de route om naar de tempel te gaan. En deze man lag wel vlakbij, maar ik kwam er niet in. Het is alsof de Heer zelf voor hem de weg naar de deur heeft afgesloten. En dat Gods glorie en Gods heerlijkheid in dat wonder van die 38-jarige die kon gaan lopen is voltrokken. Ik heb de vorige keren geprobeerd te zeggen dat al die uitdrukkingen ik ben in het Johannesevangelie, er zijn er 7, ook te maken hebben met 7 wonderen. Nou, dat is hier ook heel scherp. Dat is heel, heel bijzonder, heel apart zelfs, heel uniek. Dat dit wonder van ik ben de deur te maken heeft met dit wonder. Die 38-jarige kranke op deze wijze geschikt gemaakt om in te gaan. En als hij ingegaan is in de tempel na 38 jaar, sorry dat ik het zo oplepel, een beetje drammerig, maar dan komt de Heer hem daar toch weer opzoeken. En denk erom dat je niet nu nog een keer een fout maakt. En dan zegt die man tegen die mensen: Jezus, hij is het. Dat accent verleggen naar de Heer Jezus is heel bijzonder. Ik ga nu met jullie iets lezen uit Johannes 10. Johannes 10. Vers 1 voor het verband. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Voor hem doet de deurwachter open. Dat heb ik net genoemd, hè? Dat begin van de Heer Jezus, zijn feitelijk starten van een bediening, daar bij Johannes de Doper, bij die doop in de Jordaan, stemmen de hemel, dat is hem. Toen zei de deurwachter, je moet bij hem zijn. Dit is de sleutel. En die bediening van onze Heer Jezus heeft zich laten zien. En dat vindt u hier dus terug. Voor hem doet de deurwachter open. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus zei dan opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn dieven en rovers. U hoort die taal, rovershol, nu nog doorklinken, weer hier. Zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 14. Ik ben de goede herder. 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en dat zal worden één kudde, één herder. En daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van me af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En er bestond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. Vanaf het moment dat de Heer Jezus heldere taal spreekt, heb je gedoe. Vanaf het moment in je eigen omgeving, vanaf het moment dat je heldere taal spreekt, krijg je gedoe. Als je niks meer zegt, heb je minder te verduren dan als je echt iets zegt over hem. Want daar schieten ze op. Maar nu de Heer Jezus. Hij komt in deze situatie, wetend hoe het is, nog een keer, hij wist het precies. Hij zag het. Hoe zullen ze zich, moet ik het voorzichtig zeggen, elkaar aangekeken hebben in de hemel? Wat een zooi daar. Nee, maar probeer nu één keer het hele boek Malachi daarin te betrekken. Dat is het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament. En wat staat daar? Nou, ze maken er een zootje van. Als ze een offerdier aanbieden, dan denken ze, nou weet je wat, ik heb toch nog een blind lammetje, daar kan ik toch niks mee. Ik kan ook geen goede prijs voor maken op de veemarkt. Dus die geef ik maar aan de Heer. Dan, ja, hij gaat toch dood, dus wat maakt het uit? Weet je, zo ongeveer is de redenatie. Kan dat? Kun je aan je eigen koning een blind dier offeren, geven als een cadeautje? Nou, hij kijkt je niet meer aan daarna. Al die dingen liggen open. Maar het hele boek Malachi is echt de taal van, het is compleet uit de hand gelopen. Het is echt, nou ja, een zootje ongeregeld geworden. Dat is misschien wel heel plat, maar het lijkt niet meer op wat de Heer bedoelde. En dan komt de Heer Jezus daar. Met de ene grote bedoeling om zijn God en om zijn Vader eer te geven. Om hem de glorie en de aanbidding weer terug te geven, die hij niet meer kreeg. Niets ging die kant op. En hij komt hier om dat te doen. En om die mensen die in dat hele systeem verstrikt zijn geraakt, om die eruit te halen. En daarom is de Heer Jezus in het Johannesevangelie zo persoonlijk. Dat is heel apart in het Johannesevangelie. Bij Lucas en Matthäus en maar groepen. Maar het zijn hier allemaal individuen. Allemaal personen. Enkelvoud. Ik heb mijn eigen schapen bij naam geroepen. Ook deze meneer. Bij naam daaruit gehaald. Omdat hij heel precies een plan had met deze man. Maar ook met al die anderen. Bij naam geroepen. En de Heer Jezus is gekomen om mensen uit dat systeem te verlossen. En waarom zeg ik dat nu? Nou, om een aantal redenen. Israël was de deur. Maar de deurwachter in Israël was opgestapt, want alles kon binnenkomen. We hebben al eerder een periode gehad in de tijd van de koningen, dat het Damascus-altaar zo prachtig gevonden werd dat het daar in Jeruzalem op de plek van het altaar van God werd gezet en het altaar van God van Jahweh aan de kant werd geschoven. En nu krijg je precies hetzelfde. Die totaal geen respect heeft voor de plannen van God, is hier de geëerde man. Die heeft die tempel verfraaid. Die heeft ervoor gezorgd dat die weer open is. Dan kunt u 10 keer zeggen, ja, maar het waren toch levieten of het waren Judese mannen die daar de dienst deden. Maar de invloed van deze Herodes was gigantisch. Ze konden eigenlijk niks doen zonder. Hij kon Johannes de Doper gevangen zetten. Dat is niet dezelfde hoor. De kindermoord deed, was al overleden toen Johannes de Doper gevangen gezet werd. Daar zit weer een generatie tussen. Maar hoe dan ook, het is hetzelfde principe. En dit zeg ik hierom, omdat we vandaag misschien wel een bepaalde fout moeten corrigeren van wat is nu de route voor de gelovigen uit onze contraien, uit onze streken om bij God te komen. Is dat Jeruzalem? Is dat Torah-studie? Heel nuttig. Ik hou ervan. Ik vind het prachtig. Maar is dat de route? Nee. Het antwoord is ondubbelzinnig nee. Het is de Heer Jezus. En, nee. Ja, maar dat is zo essentieel. Dat zijn we een beetje kwijt. We denken dus dat we allemaal dan wat Hebreeuws moeten leren. Dat is op zich nuttig. Want wie weet kunt u wel 3 teksten uit het Oude Testament ontcijferen. Ik ben een beetje sarcastisch, maar dat laat ik niet meer zo. Maar u schiet daar niet meer over. Daar gaat het even niet om. Het gaat er eigenlijk om dat u doorkrijgt dat de deur anders is. De deur is niet meer in Israël. Is niet meer daar die tempel. En de tempeldienst. De deur is de Heer Jezus zelf. En wat blijkt, als hij de deur is, waardoor je naar binnen moet. En als hij dat doet, dan krijg je gedoe om met de familie. Dan krijg je gegarandeerd ook al op in je eigen omgeving dezelfde dingen. Probeer in een verjaardagsparty maar te vertellen van de Heer Jezus. Nou, dan hoort u het onmiddellijk. Maar hij is de deur. En dat betekent dat u het niet meer moet zoeken in Israël. Ik ben pro-Israël, voor Israël. Weet je wat ik zeggen wil? De toekomst van Israël is zeker. En het is nog steeds zeker. Want God heeft ooit toezeggingen gedaan aan Abraham. Zonder bepaalde voorwaarden te vragen. En die toezeggingen van Jahweh aan Israël worden waargemaakt. Ze komen daar in het land. Ze zullen daar leven. Ze zullen daar wonen. Ze zullen daar genieten. Ze zullen daar geweldige dingen. En er zal een tempel zijn. En die stad heet dan niet meer Jeruzalem, maar gewoon Jahweh is al daar. Jahweh Shama, de Heer is al daar. Ezechiël aan het eind. Dat gaat gebeuren. Israël wordt een schitterend middel waardoor mensen van de hele wereld daar kunnen komen waar God gediend werd. Maar vanaf nu, de Heer Jezus zijn komen, is dat niet meer zo. En we moeten dat een keer durven zeggen. We moeten durven zeggen, niet Israël is de route, maar de Heer Jezus is de route. Ja, maar dat kan heel logisch klinken op het moment dat je dit zo uitschreeuwt bijna. Maar de andere kant van de medaille is dat zwaar bevochten wordt. Je kunt 2 gevaren ontdekken. En ofwel Israël bestaat niet meer, Luther en Calvin. Sorry hoor, voor alle Calvinisten en Lutheranen hier. Ik was zelf een Calvinist tot en met. Ik heb heel veel genoten van Calvin. En buitengewone dingen geleerd van Calvin. Maar Calvin had geen plaats voor Israël. Nul. Echt nul. En Luther ook niet. Synagogen moesten dicht. En de boeken moesten worden verbrand. Er was no place. Geen ruimte voor iets van Israël. Dat is het gevaar aan de ene kant. En schrikt u niet. Misschien is 80-90% van heel de wereld, van de christelijke wereld, nog steeds behept met dit probleem. Gaat heel ver, heel diep. En u weet het zelf in uw eigen familie. Probeert u het maar eens. Maar de andere kant van de medaille is, dat is ook een gevaar, en dat kom je in de evangelische hoek vandaag weer tegen, dat je Israël moet worden. Dat je dezelfde route moet gaan. Want dat is onze oudste broer. Zo moet het. Nou, nee, zo moet het ook niet. We moeten niet deze 2 fouten maken. De ene niet, maar de andere ook niet. God heeft daartussenin een prachtige oplossing gegeven. Hij heeft gezegd, ik zal mijn zoon geven. Misschien zullen ze mijn zoon ontzien voordat ik de wijngaard aan anderen moet geven. Hoort u het? Dat heb ik al gehad hoor. Hetzelfde principe daar in die gelijkenis. Ziet u, hoe dat, die meneer die 38 jaar op zijn lichtmatje ligt, eigenlijk een soort model is, een soort voorbeeld is van de hele natie? Ze hebben de verkeerde keuzes gemaakt. Ze hebben God willen dienen op een verstandelijke, logische, misschien wel wetenschappelijke basis. En het is nu vandaag precies hetzelfde verhaal. Daar zitten we middenin. Ik weet niet hoe u denkt en waar u staat en wat u allemaal leest en wat u voor u kiezen krijgt. Maar het is... En als je vandaag zegt, je moet bij de Heer Jezus. Ja, natuurlijk. Maar dat ontkennen we ook niet. Nee, maar ze gaan weer door met hun eigen verhaal. Er is geen andere mogelijkheid. Niet zo ver vandaan, hier in Kortrijkebroek, doe ik wat studies over het boek Hooglied op dit moment. En we hadden we net in Hooglied 1 al, daar wordt de bruid geschetst, wordt de bruid getekend. En dan zegt die vrouw, maar waar laat u dan, bruidegom, grote man, waar laat u op de middag de kudde rusten? Want ik wil niet bij uw metgezellen zijn. En dan krijgt ze het antwoord, dan moet je de sporen van de schapen gaan volgen. Dat is een moeilijk antwoord. Je had liever een postcode gehad, ik snap het wel. Dat gaat vlugger. Maar de sporen van de schapen. Ik heb een paar sporen gekregen van schapen in boekvorm. En die hebben bepaalde dingen gezegd en geschreven, toen nog geschreven. En uitgeprint uiteraard en gedrukt. Maar... Dat zijn sporen waarvan je nu zegt, ja, daar heb ik wat aan, daar kom ik dichter bij hem. Maar het gaat er ook niet om dat al die anderen dus allemaal vijanden zijn, per saldo. Dat zijn metgezellen, maar het is niet de Heer zelf. Hoort u het? De metgezellen van de bruidegom, dat zijn heel aardige lieden. Maar ik moet niet bij Johannes de Doper zijn, het is een metgezel. Ik moet bij hem zijn. Ja, maar dat is zo katterig en dat klinkt zo, ja, zo schismatisch. Dan ga je scheiding brengen. Ik wil geen scheiding brengen. Ik wil zo graag dat u bij de Heer Jezus komt. En hij zegt, je moet bij mij zijn. Ik ben de deur. Dat is niet nog een deurtje. Dat is ook niet een achterom weggen, zoals men in België altijd zei. Ja, je moet dit en je moet bekeerd worden. Nou, dat zal vast wel een achterom weggen zijn. Dus die hebben dat goed geregeld. Die hebben dat, ja. Die hebben patat friet en die hebben dit ook. Maar goed, dat is België. Maar u moet bij hem zijn. Bij de Heer Jezus zelf. Bij hem zijn. Ik ben de deur. Kom maar bij mij. Als je vermoeid en belast bent. Niet ga maar naar de metgezel of zoek maar een pastorale werker op. Die zijn nuttig. Die zijn geweldig nuttig en die doen geweldig werk. Prijs de Heer voor alle arbeid in het werk van de Heer Jezus, in de wijngaard van hem. Maar je moet bij hem zelf zijn. Als het niet om hem gaat, vergeet het dan. En dat is best moeilijk. Er zijn hele, hele grote groepen vandaag die tranen hebben. We kregen een mailtje gisteren over een dienst van afgelopen zondag ergens. Ik zal natuurlijk niet plaatsje zeggen. En zitten ze dat te janken. Ze hebben niks gehoord. Ze hadden zo gebeden om iets over de Heer Jezus te mogen horen. En wat hoorden ze? Nou ja, feest hebben. We moeten feest vieren met elkaar. Nou, carnaval en Halloween. Daar kan kerst ook nog best in passen. Heel vlak, maar niks over hem. En als je verlangt naar iets van hem, naar echt voedsel... Ja, dan kom je bedrogen uit en zit je weer met een kater. En waarom zeg ik dit allemaal? Omdat dat precies de lijn is die hier gezet wordt. Daar is dus een deur en die deur is de Heer Jezus. Die is nu de deur, niet een deur, hij is de deur. No, niks anders, alleen de Heer Jezus. En als je daar binnen gaat, dan ga je... Weide vinden, hoort u het? Dat is merkwaardig. Zou je in Jeruzalem zelf weiden vinden? Nee dus, even praktisch. Het kan helemaal niet. De huizen zijn zo dicht op elkaar gebouwd. Is nauwelijks een stukje groen te vinden. Maar je zult ingaan en uitgaan en weiden vinden. Dat is nu precies wat de Heer Jezus bedoelt voor jou en voor mij. En ik hoop dat je daarbij bent. Dat je ook durft te zeggen, daar hoor ik ook bij. Want ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. Als dat niet zo is, dan moet je dat nu regelen. Niet bij mij regelen, dan moet je met hem regelen. Heer Jezus, ik wil ook graag bij u horen. Ik wil graag bij u zijn. Ik wil zo graag dat u in mijn hart komt wonen. Kom in mijn hart, Heer Jezus, Billy Graham, weet je wat, die taal. Maar die taal mag u bezigen. Vraag maar aan de Heer Jezus of hij in jou wil komen wonen. Dat doet hij. Maar je gaat in, en dat heeft altijd te maken met de dienst naar God toe. Dan gaat het ineens een tempel worden. Dan gaat het dus een aanbidding worden, dan gaat het een lofprijzing worden, dan gaat het een dienst naar God toe. Dat is een dienst waar jij niet van profiteert, waar jij alleen maar wat geeft. Jij komt met een offer, jij komt met een deel van jezelf, of met geld, of met een schaap, of met een rund, of wat dan ook. Maar je mag iets geven. Dienst naar God is geven, is niet wat krijgen. Ja, dan krijg ik niks. Nou ja, dan moet je bij de buren zijn misschien. Ja, dat is ook een collecte. Dan zit je weer in de Pinari. Moet je weer geven. Daarom doen ze hier de collecte vooraf. Dan heb je dat gezeur ook niet meer. Maar ingaan is iets geven. Iets aanbieden. Iets aanbiddelijks aan de Heere God gaan geven. En uitgaan is vertellen van de Heer Jezus. Dat is naar buiten treden en dan zeggen: Heer Jezus, hij is de enige. Dat is naar buiten gaan. Nou, dat is ook wat. Ik heb of naar binnen gaan, of naar buiten gaan. Ja, allebei. Maar ook wijde vinden. Dat is voor jezelf, om tot stilte te komen, maar ook om gevoed te worden. Om voedsel tot je te nemen. Om geestelijk volwassen te worden. Krachtig te worden. Wijde. Dat is nu precies de Heer Jezus van Psalm 23. In grazige wijze. Dat is dit. Dat is bij hem zijn. En dan voedsel krijgen uit zijn hand. Aannemen en genieten dat wat hij te geven heeft. Dat hele tafereel wordt omgedraaid, dus niet meer in de tempel, niet meer bij het Sanhedrin, niet meer bij die Torah-geleerden, en daar liepen er hele bossen van, en ze wisten precies, elke stap die je deed werd geteld, en elke hap die je deed ook, denk ik, ongeveer. En als je iets te vroeg was hiermee, op je kop, en het klopte nooit. De Heer Jezus heeft bijna alle wonderen op een Shabbat gedaan. Dat moet toch ook wat zeggen? Had hij dat niet van maandag tot en met vrijdag wat kunnen doen? Ja, ook wel, heeft hij ook gedaan. Daar twijfel ik geen seconde aan. Maar veel van de beschreven wonderen zijn op Shabbat gebeurd. Heel veel. Dit ook. Ja, nou dan strijk je toch tegen de haren in. Nou, de Heer Jezus zou gezegd hebben, nou dat moet ook. Rovershol. Huis van koophandel hebben jullie ervan gemaakt. Wisselaars hebben jullie een ruime plek gegeven. Nou, die zijn er vandaag ook. Je gaat een prachtige geloofswaarheid van de Heer Jezus inleveren. En je krijgt er wat voor terug. Natuurlijk, bij wisselen is er één die eraan verdient. Maar jij niet hoor. Dat is altijd degene die je wisselt. Die dat kantoortje heeft. En die geeft je iets algemeens terug. Ja, God is liefde. Ja hoor. En je hebt het meest mooie van de Heer Jezus net in de pot gestopt. Dat is wat er gebeurt. En voor die ontwikkeling wil ik zo graag waarschuwen. En daarom is dit zo belangrijk. Dat wonder van ik ben de deur heeft te maken met die mensen die niet konden lopen. Van ook die tekst, die term die op die uitnodiging staat. Maar je kunt wel zeggen dat is de deur, maar als je niet kunt lopen kom je er nog niet. Hè? Dan kun je doen wat je wilt, maar dan kom je er nog niet. Dan moet eerst een wonder gebeuren. Zou de Heer Jezus jou en mij een hele bijzondere genade willen geven om bij hem te komen? Antwoord is ondubbelzinnig. Ja, dat doet hij. Dat is een gebed naar Gods hart. Dat hij jou en mij echt in staat stelt om bij hem te komen. Dan hoeft hij nog veel te zeggen. Ja, ik wilde dat wel, maar ja, dat werd me niet gegeven. Dat klinkt vroom, maar klopt van geen meter. Maar hij wil dat. Hij wil niet dat er één verloren gaat. Dus hij heeft aan iedereen, ook iedereen hier vanavond, de capaciteit gegeven om bij hem te komen. Maar je moet het ook doen. Je moet het ook gaan. Je moet die stap ook zetten. Zet je voet op het water, zegt een ander liedje geloof ik. Maar daar moet je dus ook een stap voor doen. Nou, doe dat dan. Je komt bij hem. Je komt bij hem en hij gaat voor je in. Je mag naar hem. Je mag onder zijn bescherming, onder zijn autoriteit leven. Leren, zitten, genieten. Ingaan, God prijzen. Uitgaan, vertellen. Dat is allemaal wat er gebeurt met mensen die zo uit de prut getrokken worden. Die namen die hij allemaal noemde. En hij gaat voor ze aan. En dan zegt hij in Jezus iets verderop. Dan is hij de goede herder. Dat ligt hier natuurlijk om het hoekje. We hebben maar 4 avonden hierover. Dat ligt niet aan mij helemaal, hoor. Sorry hoor. Ik had wel 12 willen hebben, maar dat mocht niet van de club. Nee, onzin. De verhoudingen zijn heel fijn en heel goed. Dit is een afspraak. Maar ik heb toen al gezegd, we moeten toch een wat groter onderwerp toch in die 4 avonden persen. En dan krijg je toch een beetje gedoe soms. En ook wel een stekelige opmerking, maar ik heb niks, no hard feelings. Want Gert heeft met me gesproken toen. We kennen elkaar. Niks. Maar de goede herder, ja, dat is degene die je in Psalm 23 zo graag tegenkomt. En die je misschien wel pastoraal heel vaak gebruikt. En terecht. Ik zou niet weten welke psalm je beter zou kunnen gebruiken. Als je dan door een schaduw van de dood gaat. En een schaduwdal. En u bent bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. En richt voor mij een dis aan voor de ogen van de tegenstanders. Schitterende, schitterende, schitterende psalm. Echte messiaanse psalm. Helemaal. En daar wordt gezegd dat de Heer Jezus voor ons zorgt en voor ons uitgaat. Maar weet u wat er gebeurde? En dat moet ik toch kwijt. Toen de Heer Jezus dit allemaal gezegd had in Johannes 10 opgetekend. Toen hebben ze stenen opgepakt in de tempel. En ze hebben hem eruit willen kegelen. Hij is ook eruit gegaan. Maar je moet je dus voorstellen. Zij zeiden dat dit de deur was naar God. Die meneer die kon helemaal niks, die komt daar weer terug, omdat God een wonder had gedaan, na 38 jaar ziekte, ineens weer kunnen lopen. En hij komt daar en maakt dit mee. Ik mag veronderstellen dat hij dit meegemaakt heeft. Dat is de Heer Jezus in diezelfde tempel. Notabene op het vernieuwingsfeest, het was winter, dat staat allemaal in de Bijbel hoor. Nou, het vernieuwingsfeest is dat De kandelaar weer brandde, dat het licht er weer was. Dat die 9-armige kandelaar daar is ontstaan, die Chanukka. Dus niet die 7-armige, maar de 9-armige. En dat heeft dus met dat vernieuwingsfeest, met het herstel van de tempel te maken. Maar hij, de Heer Jezus, wordt op dat moment, op die dag, eruit gegooid. En hij gaat. Leest u rustig, ik heb het met u gelezen, maar leest u rustig Johannes 10 nog een keer. Hij gaat uit de tempel. Waar gaat hij daar naartoe? Naar Bethanië even. Nee, hij gaat zelfs veel verder dan Bethanië. Dat ligt al oostelijk van de tempel. Maar hij gaat dus over de grens. Hij gaat over de Jordaan en begint daar opnieuw waar hij toen begon. Terug bij af. Echt waar. Dat is heel schrijnend. En hij is niet meer in de tempel geweest daarna. Daar. En als u het boek Ezechiël leest, en u ziet de glorie van God uit oostelijke richting komen. Nou, dan denkt u. Natuurlijk, hij was al oostelijk. Toen is hij naar het kruis gegaan. Ook bovenzaal, maar ook kruis. Niet meer in de tempel. Ze hebben nog wel een ezel gevonden. Ze hebben ook nog takken van de bomen gehaald. Ze hebben hun jassen nog op de grond gegooid. Maar dat zijn dus die mensen die met hem mee wilden gaan. Maar de anderen zeiden, de hele wereld loopt hem na. Het loopt ons helemaal uit de hand. We moeten hem doden. We moeten hem... Nou, dan gaat hij weer steeds hetzelfde. Dus de Heer Jezus heeft in deze geschiedenis zo duidelijk gemaakt dat hij niet alleen maar zei van, nou ja, we zullen die tempel nou maar eens een paar dagen sluiten en dan kom ik over een week wel terug en dan kijk eens of het wat beter is. Dus bij een melaatsheid van huis moest je soms 7 dagen wachten en dan moest je na 7 dagen nog een keer kijken of het misschien erger of minder erg zou zijn. Maar dit is hopeloos. De Heer Jezus heeft hier licht laten schijnen op dat hele proces van, en nu moet je bij mij zijn, en ik ben er, en ze hebben mij verworpen, ze zullen jullie ook verworpen, ze willen mij niet hebben in dit land, dat willen ze jullie ook niet. Ten diepste gaat u en ik eenzelfde lot treffen als wat hem getroffen heeft, precies hetzelfde. En dat is zo. En dat is best moeilijk, want dat is niet zo leuk, want daar zit een eye over de bol zonder moeilijke dingen, dat ligt mij wel beter. Maar dat kan niet. En toch zou u nu vanavond willen zeggen, Heer Jezus, ik wil u zo graag volgen. Wat fijn dat u mij uit die prut geroepen heeft. We zijn nu zover dat zelfs de christenheid ongeveer de dingen laat zien die we net allemaal geschetst hebben. Huis van koophandel, een rovershol. Ja, natuurlijk, ik wil niet beschuldigen. Maar je moet bij hem zijn. En hij leidt jou uit. Hij gaat voor je aan. Hij brengt je in groene weiden. Hij laat je rusten op de middag. Hij verkwikt je ziel. Hij restaureert je ziel. Die beschadiging die je opgelopen hebt, repareert hij. Dat is nu zo'n slogan voor de televisie. Als je iets waardeert, dan repareer het dan. Nou, als één dat doet, is het Jezus. Hij repareert het, hoor. Want hij waardeert je. Hij heeft voor je betaald. Hij heeft je gekocht. En hij repareert, hij verkwikt. In het Engels is dat, he restores my soul. Hij restaureert mijn ziel. Dat komt dus wat dichter bij het woord restaureren. Daarom gebruik ik het even. Maar dat komt heel dichtbij. Hij doet het. Hij wil je zo gezond mogelijk maken. Hij wil je laten genieten van het geweldige van hemzelf. En daar ligt het accent bij hem. De deur en een wonder. Ik weet niet hoe lang jij gelegen hebt. Misschien ben je nooit in lichamelijke, in fysieke zin een wrak geweest. Nooit. Misschien heb je altijd heel erg veel sterkte gehad en was je heel sportief. Maar als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan zeg ik, Heer Jezus, ik was daar eigenlijk niet beter aan toe. Ik was er wel. Ik probeerde ook nog een beetje vroom te doen. Maar ik kende u niet. En toen bent u gekomen in mijn leven. En u hebt tegen mij gezegd, ik wil je beter maken. Ik wil je in mijn richting laten lopen. Ik wil je laten zien hoe je daar komt. Want ik ben zelf de deur. Je hoeft niet een omweg te maken langs kerkelijke systemen en synodes en allerlei voorschriften. En hij zelf, ga naar binnen. Wie door mij binnen gaat, door hem. Dan kom je daaruit waar de Heer Jezus is. Ik benijd die vrouw in de Hooglied vaak. Het is een lievelingsboek van me. Omdat ze zegt, ik wil, ja, die metgezellen, aardige lui, schitterend. Schrijven misschien wel een boek. En helpen ook weer in pastorale zingen. Willen ook voor een glasje water zorgen. Doen van alles. Maar toch wil ik bij u zelf zijn, Heer Jezus. En als u hem mist aanstaande zondag in een dienst, dan zit u misschien aan deze preek te denken. Wie is het over wie het gaat? De deur. En hij zorgt. Hij is de herder. Hij zorgt. En hij begeleidt je. En laat je nooit en nooit alleen. En hij wil van jou een heel bijzonder iemand maken. En dat is niet om dan even de krachtpatser uit te hangen bij de familie of bij de buurt. Maar om van hem te vertellen of van hem te getuigen. Zou je het willen? Ik heb mijn verlangen uitgesproken naar de Heer Jezus toe. Heer Jezus, ik wil me graag door u laten leiden. En dat is toen ik 40 jaar was, heel concreet gebeurd. En later begint dat weer te vervagen. En dan komen er weer andere dingen. En dan komen er moeilijke dingen. En er is schermutseling. En er is gedoe in de gemeente. En er is van alles. Wat dat betreft lijkt de kerk vandaag soms ook op een rovershol. Er worden enorme slachtoffers teruggevonden. En dan toch, Heer Jezus, ik wil zo graag bij u zijn. Begrijp je dat de Heer zei, waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn? Niet 200, 300, ook niet 2000, 3000, maar 2 of 3. Daar wil ik in het midden zijn. Er mogen er best 200 zijn, dat bedoel ik niet. Maar je moet bij hem zijn. Accent voor 100% op de Heer Jezus. En dan ga je genieten. Echt, dan ga je genieten. En dat is ook wat hier gebeurt. Die man die zegt, ja, je kunt praten wat u wilt. En of hij hem wel of niet gezonderd heeft. Maar hij heeft mij gezond gemaakt. Zo, ik weet wat dat ik verloren was en nu gevonden ben. Dat geweldige, mooie evangelie mag je jezelf toe-eigenen. Nou, leg je hand dan eens op Johannes 5, waar het staat van die 38-jarige zieke. En op Johannes 10. Ja, nou, ik was ook nooit van mijn levensdagen er binnengekomen. Er was er weer wat gebeurd. Maar nu, Heer Jezus, nu u mij binnenbrengt, nu u mij op uw eigen terrein brengt, nu kan ik genieten. Ingaan, uitgaan, wijde vinden. En hij gaat voor me aan. En hij zorgt voor me. Hij verkwikt je ziel dag in dag uit. Daarom mag je dat ook lezen bij anderen als je op ziekenbezoek bent. Je mag dat gebruiken. Prachtig op Psalm 23. Doe dat alsjeblieft. Want je laat eigenlijk zien wat hier gezegd is. De Heere zegene jullie en mij. En eerlijk gezegd, ik heb al een zegen gekregen. Daarvoor. Gisteren. Maar het is mooi om het te delen. Dank u wel. Vader, voor dit prachtige stukje uit de Bijbel. Voor die prachtige termen, die uitdrukkingen die we eigenlijk heel gewoon vinden en al lang kennen. Hij is de deur van de schapen. En hij is de goede herder. En we weten ook van die meneer die 38 jaar ziek was. We weten het. En we begrijpen nu dat dat verband houdt met de deplorabele toestand van de tempel. En eigenlijk zouden we allemaal wat dat betreft de pijn moeten voelen, de ziekte moeten voelen, als het om uw getuigenis gaat, Heer Jezus. Hoe moeilijk het is en hoe zwaar het is en hoe vaak er dingen gebeuren waarvan we ons moeten distancieren. Maar met hem weggaan, met hem misschien wel vertrekken. Daar zien we naar uit. Heer Jezus, we wachten op u. We willen zo graag dat u ons op kan halen. Dat is de meest makkelijke, de meest snelle en voor ons ook de meest mooie route. Naar u toe. De prut laten en dan omhoog gaan. En dan bij u, Heer Jezus, terechtkomen en door u thuisgehaald te worden. En wat u dan zegt, weet ik niet. Ik weet alleen dat ik een stoel heb, een plaats heb in het vaderhuis. Daar staat mijn naam op. Ik wil u daarvoor bedanken, Heer Jezus. En al dat gedoe en dat al die narigheid van beneden is echt voorbij als we u zullen zien zoals u echt bent. Heer Jezus, we prijzen uw grote naam. Amen. Amen. Amen.
Ik heb het een klein beetje meegemaakt in mijn eigen leven vroeger. Ik was ietsje ouder dan 38. En jullie kennen allemaal het verhaal van het volk Israël wat de woestijn in ging. En op een gegeven moment bij Mara kwamen. Het water was bitter. En daar heeft iemand me ooit eens een hele mooie overdenking over gehouden. En iemand die kan ik met mijn neus aanwijzen. Dat water was bitter en wat moest Mozes nou doen? God die wees hem een hout aan. Dat moest hij ingooien in dat water. Ik heb in die overdenking door deze meneer ook een hout aangewezen gekregen. Het kruis van de Heer Jezus. Moest ik inbrengen. Omdat het op dat moment bij mij heel erg bitter in mijn leven was. En het bittere water is zoet geworden. Door dat hout van het kruis van de Heer Jezus. Ik heb als het ware die deur. En nu mag ik naar buiten gaan en ik mag andere mensen daarvan deelgenoot maken. En daar ben ik wekelijks mee bezig. Een hele bijzondere plek. En ik mag daar getuigen van het werk van hem in mijn leven. Klein stukje persoonlijke aanvulling van mij. Dan gaan we nu zingen lied 820. En dat geldt voor iedereen die dat nog niet heeft gedaan. Nog zijn die parelenpoorten wijd geopend dag en nacht. wachtend op die moeder pelgrim, wie daar rust en vrede wacht. Laten we 820 zingen. En ja, er zijn vier liederen van. En dan het laatste lied, dat laatste regel van elk lied, dat vind ik zo bijzonder. Die gelooft, heeft eeuwig leven. Het woord van God blijft eeuwig waar. Dat vind ik een heel mooi lied om mee af te sluiten. Goed, dan gaan we dat zingen. Op de Heer uw oog gericht. Een beetje de kern van de boodschap van vanavond, Dato. Goed, allemaal wel thuis. Over 14 dagen, de laatste studie van dit jaar. Onze broeder zal dan behandelen, ik ben het licht. En dan toch niet kunnen zien. Nou, ik ben heel benieuwd naar deze avond, wat dit weer gaat brengen. Ik wens u allemaal een hele fijne week. Een fijne weken. Tot over 2 weken, dan gaan we verder. Wat zeg je?
Sinterklaasfeest. Wat is dat? Volgende week.
Oh ja, nee, zegt. Dankjewel Klaas voor de geheugensteun. Allemaal wel thuis. En we zien jullie over 14 dagen. Allemaal weer gezondheid weer terug. Bidden we voor.